Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Volle zaal zo. Ik hoop dat u allemaal, wat we net hebben gezongen, dat u dat ook in uw hart voorneemt. Dat God spreekt door zijn woord om ons te leiden, om ons te wijzen op bepaalde zaken in ons leven en bovenal ons te leren wie de Heer Jezus is. En dat is soms niet makkelijk. En soms is het een beetje scherp. En misschien dat het vanochtend ook wel een beetje scherp zal zijn. Maar we gaan eerst lezen uit Richteren hoofdstuk 6. Dus dan mag u opzoeken. Als u een Bijbel heeft meegenomen, het boek Richteren of Rechters. En ik lees daar van de eerste 16 versen uit de herziene Statenvertaling. Ja, gevonden? Goed zo. Richteren 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian. 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. En zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heer uw God, vrees de goden van Amorieten niet, in wie land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heere, hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toe behoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers, om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en hij zei tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och, mijn heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och, mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste van Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ja, broeders en zusters. Wij leven nu bijna, ongeveer 2000 jaar sinds de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gegaan. En hij heeft zijn geest gegeven aan ieder die buigt voor hem. En ik hoop dat jij, zoals u hier bent vanmorgen, kunt zeggen, ja, de Heer Jezus Christus is mijn Heer, mijn heiland. Ik heb erkend dat ik zondig ben, dat ik voor een heilig God niet kan bestaan. En ik heb in geloof aangenomen dat Hij, de Heer Jezus, volmaakte mens van God gezonden, mijn zonde heeft gedragen op het kruis, zodat God hem heeft geoordeeld en niet mij. En ieder die dat echt oprecht gelooft, die daar zijn knieën voor God buigt, die krijgt, ontvangt de Heilige Geest. Dat is niets minder dan de Heer Jezus zelf, de Geest van Christus die nu bij de Vader is. Dat is nu 2000 jaar geleden. En God gaf hen die de Heilige Geest ontvangen hebben de opdracht, u zult mijn getuige zijn. Laat zien wie ik ben in deze wereld van duisternis. Maar wat is daarvan terechtgekomen? Wat is daarvan terechtgekomen? Wij zijn als christenen verdeeld, verarmd. We gaan er zo nog iets meer over horen, vers 6. En we leven in een tijd van verwarring. En veel mensen die dat proeven, ik hoop dat u dat proeft vanmorgen, dat u dat in uw ziel, zoals Gideon, die nood voelt over het volk van God, het getuigenis van de Heer Jezus. Die verlangen naar herleving, die verlangen naar iets wat God geeft, waardoor er weer een krachtig getuigenis komt van de Heer Jezus in deze wereld. En vanmorgen wil ik eigenlijk de vraag stellen aan mezelf, allereerst, dat heb ik de afgelopen week gedaan, maar ook aan jullie, waar zijn de Gideons? Waar zijn ze? Misschien zijn er wel in de Berea gemeente een paar, of misschien een heleboel, maar u mag dat voor uzelf beantwoorden vanmorgen. En als we die geschiedenis even gaan bekijken, dan wil ik u aan helpen herinneren dat de Bijbel zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11, al deze dingen zijn hen, Israël, overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. En ik hoop dat u vanmorgen bereid bent om deze geschiedenis als een soort spiegel voor uw eigen hart neer te zetten en te kijken van, hey, ben ik misschien wel een Gideon of ben ik zeer verarmd? Dat zou nog wel kunnen. Nou, even een stukje achtergrond voor de mensen die dat nog niet zo thuis zijn in deze geschiedenis. Maar God heeft zijn volk Israël een land gegeven, Kanaan, dat rijk was, kunt u lezen in Deuteronomium 8, aan alles wat ze nodig hadden. Het vloeide over van beken en stromend water en er was gras voor de schapen en het vee zou voorspoedig zijn. En de Bijbel zegt, overvloeiende van melk en honing en ze hadden dat land van God gekregen. Ze werden daar eigenlijk in geplaatst zomaar uit zijn vrije genade. Maar als u even meegaat naar hoofdstuk 3 van Richteren. En dat land was hun gegeven om in de eerste plaats van te genieten. Maar in de tweede plaats om een getuigenis te vormen van God in dat land, voor de omringende landen. Zoals wij zijn geroepen om in deze wereld de Heer Jezus te vertegenwoordigen. Maar er staat in Richteren 3 vers 5, kijk maar mee. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten wonen. Dus dat was het oorspronkelijke wat daar woonde, de volken. Toen namen zij hun dochters voor zich, hun dochters, tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Dus in plaats van een getuigenis te zijn van een heilig God, vermengden zij zich daar met die volken. En uiteindelijk gingen ze de goden dienen van die volken. En dat is droevig, dat is triest. Dat was niet hun roeping. Hun roeping was, neem dat land in bezit, roei die vijanden uit en wees een getuigenis van God aan de omringende volken. Uiteindelijk deden ze wat goed was in hun eigen ogen. Ze dienden de afgoden en God geeft ze over in het boek Richter aan vijanden. En die vijanden zijn precies dezelfde vijanden als u en ik tegenkomen dagelijks. De Mesopotamiërs, dat is een beeld van de wereld, de geest van de wereld. Ik ga dat nou niet allemaal uitleggen, maar neemt u dat maar even aan. De Moabieten, dat is een beeld van het vlees, onze eigen natuur. Eglon, die hele dikke, zwaarlijvige man. Het vlees is zo aanwezig in ons leven vaak. De Kanaanieten, dat is een beeld van de duivel met zijn wijsheid van de wereld. De Midianieten, daar gaan we zo naar kijken. De Filistijnen, beeld van de vleeselijke, menselijke godsdienst. En de Ammonieten, dat is rationalisme. Met andere woorden, alles wat de duivel kan gebruiken om jou van de Heer Jezus af te trekken, vind je in het boek Richteren voorgesteld in symbolische volken. En als u nou even met mij meegaat naar hoofdstuk 2 van Richteren, dan gaan we straks naar hoofdstuk 6. Dan ziet u daar staan in vers 22. Oh sorry, 21. Zo zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor uw ogen verdrijven, die Jozef heeft overgelaten toen hij stierf, opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien. Kijk, dus die vijanden werden toegelaten, dat geldt ook voor ons, om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen. Nou, even vertaald naar jou en mij. De Midianieten, hoofdstuk 6, daar gaan we een beetje op inzoomen. Midian betekent strijd, twist. Midianieten stellen voor alle zaken van dit leven die ons kunnen afleiden, de dingen van de wereld, van de aarde, rijkdom, geluk, geld, financiën, zorgen van het leven, al die zaken die ons kunnen aftrekken van de Heer Jezus. En de Heere God zegt, ik heb ze toegelaten, ik laat ze toe om op de proef te stellen. Al die dingen, die drukte van het leven, je kent het vast wel, hè? Nou, jullie derde kindje. Dat herkennen we toch, of niet? De aardse dingen, Midian. En ze trekken je gedachten voortdurend weg van de Heer Jezus. Je bent zo druk met alles van deze wereld, van de aarde, dat je hele gedachtenleven alleen nog maar bezig is met hier en nu. En de Heer God zegt, ja, maar ik stel je op de proef. Wat is er in jouw hart? De gemeente is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het beloofde land, Kanaan, staat voor ons, voor de geestelijke zegening in Christus. Er is een mens in de hemel, Christus Jezus, in wie God jou voorzicht heeft geplaatst, als je gelooft, en jou heeft gezegend met alle voorrechten die hij bezit als mens. Zo heilig als hij is, zo ben jij. Zo rechtvaardig als hij is, zo ben jij. Zo geliefd als de Zoon van God, aangenaam gemaakt in de geliefde, Efeze 1 vers 6, zo sta jij daar, smetteloos, rein, gezegend in Christus. En dan zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 3, ik bid dat jullie gemeente, hè, broeders, zusters hier in Berea, dat jullie door het geloof, die mens door wie je gezegend bent, Christus, dat je die door het geloof woning laat maken in je hart. Dat je eigenlijk nummer 1 in je leven zegt, Christus moet mijn hart vervullen. Al die andere zaken zijn ontzettend belangrijk en ik word er door omringd. Het zijn sprinkhanen, die Midianieten. Ze komen van alle kanten. Maar ik kies ervoor om Christus in mijn hart woning te laten maken. Maar wat heeft de gemeente daarmee gedaan? Hoofdstuk 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. De gemeente heeft gezegd, ik ben rijk. En ik heb mij verrijkt. En ik heb aan niets gebrek. Ik zit hier prima in deze wereld. Daar waar de troon van de Satan is. De gemeente heeft zich gevestigd in de wereld alsof ze van de wereld is. En we zijn vaak net als de mensen om ons heen. Onze gedachten gevuld met alles van de aarde. Onze hobby's. Onze liefhebberijen. Ons werk. Ons gezin. Onze bezittingen. Alles neemt de plaats in van de Heer Jezus. En dat geldt voor mij ook. En het woord Midian betekent strijd. Twist. Het is een voortdurende strijd in je ziel. Herken je dat of niet? Als je echt tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, herken je dat. Je wilt graag meer van hem. Maar aan de andere kant word je voortdurend in beslag genomen door alles om je heen. Waar of niet? Dat is strijd, twist. De twist in je eigen ziel. De strijd die Midian veroorzaakt. Heel herkenbaar, tenminste voor mij. Kijkt u maar even mee naar Lucas 8. De Heer Jezus zegt daar iets over in het Nieuwe Testament. Lucas hoofdstuk 8, vers 14. Het gaat over het zaad, het woord van het evangelie. En er staat, als die zaaier zaait, weet je wel, dat staat er in vers 14, en bij wie het zaad in het doorns valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en de rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden. Zie, Midian. Ze zijn talrijk. Iedere keer, als u zegt, maar ik wil Christus woning laten maken in mijn hart, ik wil me met hem bezighouden, dan komen ze van alle kanten. Dat is echt zo. En het zorgt voor een strijd in je ziel. En dan staat er, moet je kijken, in vers 16, en niemand van Lucas 8, hè, die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen. Of zet hem onder een bed. Maar wat gebeurt er in Richteren? Vers 2, toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakte de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de hole gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Ze verstopten de lamp onder het bed. Met andere woorden, ze verstopten zich in de aarde, zoals wij dat ook doen. En er was 0,0 getuigenis van de Heer. De gemeente is geroepen om een hemels getuigenis te geven in deze wereld. Om te tonen aan de mensen om ons heen, onze schat is daar. Maar omdat Midian ons overheerst heeft, ook de christenen, zijn we gaan wonen in de aarde. In de holen en de bergvestingen. Niet meer in de hemel, niet meer bij Christus, maar hier beneden. We verstoppen ons. Dat geldt zeker ook voor mij. Ik ben echt niet daar een voorbeeld in. Maar ik wil het wel. Vers 4 zegt van Richteren 6. Sorry, vers 3, want het gebeurde. Dus vers 3. Telkens als Israël gezaaid had. Elke keer als je denkt, ik wil iets van de Heer Jezus in mijn leven zaaien. Ik wil iets van hem tonen. Dat Midian optrok. En Midian, dat zijn al die zaken van de aarde, die 1001 dingen die je gedachten opeisen. En het wordt steeds erger. Ook Amalek. Ja. Amalek, een beeld van het vlees, van onze oude natuur. En nog veel meer vijanden, de mensen van het oosten. Satan is listig, broeders en zusters. Trokken tegen hen op. En dan sloegen zij hun kamp tegen hen op, vers 4, en deden de opbrengst van het land teniet. Geen voedsel. Geen vreugde in de Heer Jezus. En er staat, tot waar men bij Gaza komt, dat laat ik even rusten. En zij lieten in Israël niets over om van te leven. De gemeente, de christenheid, is bezig met van alles en nog wat. Maar hun voeding, de hemelse Heer en Heiland, Christus Jezus, wordt door Midian weggenomen. En dan staat er ook nog bij, geen schaap, geen rund en geen ezel. Want als er geen voedsel is, broeders en zusters, is er ook geen offer. Spreekt van offeren, spreekt van onze aanbidding naar de Heer Jezus toe. Kun je lezen in het boek Leviticus. Want de Vader zoekt aanbidders. De Vader zoekt in de gemeente die man, die vrouw, die een schaap of een rund brengt naar hem. Dat is iets van Christus. Vader, ik dank je voor de Heer Jezus. Ik bewonder hem. En die ezel spreekt van dienst doen voor hem. Dus geen voedsel, geen offer en geen dienst. Ezels zijn dienende beesten. Dat is een droevige toestand, toch of niet? En dan staat er, ze trokken op met hun vee en zo talrijk als sprinkhanen. Herken je dat in je leven of niet? Ik herken het absoluut. Iedere keer wanneer je denkt, nu ga ik tijd nemen om hem te zoeken, om Christus te leren kennen, dan komen ze als sprinkhaan op je af van links en rechts, dan gebeurt weer dit, dan weer dat. En je wordt voortdurend in beslag genomen door Midian, door de aardse zaak. Die nodig zijn, tuurlijk. Maar er is één die boven alles gaat, dat is Christus. Ken je dat of niet, een beetje? Herkent u dat? Ik hoop het. Nou, tenminste, ik hoop het niet. Maar... En dan staat er in vers 6, en dat is zo kenmerkend voor deze tijd. Zo verarmde Israël zeer. Zo verarmt de gemeente zeer. Want ze worden met van alles bestookt. Vanwege Midian. Wat heeft de gemeente gedaan? De gemeente van de Heer Jezus is bezig met werelds amusement, met methoden van de wereld om geld in te zamelen, met methoden van de wereld om jongeren te trekken, want ja, dan moeten we maar het theater de kerk inbrengen, want dan blijven ze tenminste. Nou ja, ik kan hem wel even doorgaan, maar dat is niet zo nuttig, denk ik. En dan staat er in de Bijbel, vers 6b, toen riepen de Israëlieten tot de Heer. Toen was het moment gekomen, misschien ook voor jou vandaag. Vader, ik word overspoeld door al die dingen. Ik wil zo graag meer van de Heer Jezus zien in mijn leven. Ik wil zo graag hem kennen. Ik wil zo graag meer van hem proeven. Ik verarm. Ik heb geen voedsel. Ik word door Midian overrompeld. Dat is het startpunt van herleving. Dat is belijden dat het niet goed zit. Dat je hem nodig hebt. En dan doet de Heere God dit. Vers 8. Hij gaat niet gelijk jou uit je situatie halen. Hij stuurt een profeet. Hij stuurt iemand die jou gaat wijzen op het kruis. Kijk maar. Zo zegt de Heere, ik lees nu even in het midden van vers 8 van Richter hoofdstuk 6. Ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Met andere woorden, beste broeder en zuster, jij bent door het offer van de Heer Jezus niet meer van de wereld. Je bent in de hemelse gewesten gezet. Je bent positioneel gezien volkomen rechtvaardig. Daar moet je weer even naar teruggebracht worden door een profeet. En dan zegt God in vers 9, ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaar. Enzovoort. En toch heeft u niet naar mijn stem willen luisteren, vers 10. Dus we wandelen niet waardig onze roeping. Als we met al die zaken vervuld worden en onze aandacht is voortdurend bij de aardse dingen, dan zijn we niet waar we wezen moeten. We hebben niet geluisterd naar het woord van God, zegt vers 10. En dan komt Gideon. En dat is de vraag van morgen. Ik ga 4 kenmerken noemen van Gideon. En ik verlang ernaar dat er Gideons zijn vandaag de dag in de situatie van verarming. En misschien ben jij er wel een. Of wil je er een worden? Punt 1. Eerste kenmerk van Gideon. Schitterend. De engel van de Heere kwam. Hij nam plaats onder een eik die bij Ofra is. Dan staat er, zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Dat is een heel mooi plaatje. En dat betekent dat hij was bezig om het voedsel dat God voor het volk Israël had bereid voor het beloofde land, om dat uit te kloppen. Ik zal het een beetje vertalen naar nu. Hij was bezig om zijn tijd te investeren om iets van de Heer Jezus te zien in het licht van de schrift, van de Bijbel, voor het aangezicht van God de Vader. De wijnpers spreekt van het oordeel dat God over zijn volk heeft moeten uitspreken. Het was overigens een lege wijnpers, de vreugde was weg daar zo. Maar hij nam zijn plaats in bij het kruis en hij genoot van de Heer Jezus. Hij nam de tijd voor, hij zocht Christus. Want hij wilde die verbergen voor de Midianieten. Hij wilde al die drukte en al die afleiding op de tweede plaats, laat ik het zo zeggen, stellen. En hij zei, ik klop de tarwe uit. Een enkeling. Niet iemand die op de voorgrond staat. Iemand die in de spotlight staat, maar gewoon een enkeling. De moeder die in haar gezin zegt, ja, maar hier gelden de normen van de Heer Jezus. Ik klop de tarwe uit. Degene die zijn Bijbel neemt en zegt, ik begin deze dag met iets van Christus te zoeken. Hem als voedsel te nemen. In het licht van de Vader te overdenken. Want, kijk, stille tijd is niet, ik pak de Bijbel en ik ga een stukje lezen. En wat zegt het mij nu? Nee, dat is geen stille tijd. Stille tijd is iets van hem zoeken en dat tot je voedsel nemen. Dat betekent dat tarwe uitkloppen. Want zonder Christus is de Bijbel dood en alleen maar een letter. Theorie. Dat hou je niet vol. Uitkloppen betekent het helemaal onderzoeken, het helemaal tot je nemen. Je verwonderen over de persoon van de Heer Jezus. De wijnpers, het werk van de Heer Jezus. Ken je dat een beetje in je leven of niet? En vandaag wordt steeds meer de Bijbel gebruikt als een soort theologieboek om alle interessante zaken uit te halen voor jezelf. Maar God zegt, dit is gegeven om mijn zoon te leren kennen. Nou, Ofra betekent stof, heb ik even opgezocht. Een stukje ootmoed, nederigheid. En omdat hij met Christus bezig is, terwijl de rest verarmt en hij het voor zijn eigen familie wil bewaren, die tarwe, zegt de engel in vers 12. De Heer is met u, gij strijdbare held. Wat? Wie? Ik? Ik heb je gezien, broeder, zuster, dat jij met je Bijbel, niemand ziet het in het verborgene, maar dat je iets van de Heer Jezus daar zoekt, dat je met hem voedt. Ik heb het gezien, je bent een strijdbare held, jou kan ik gebruiken. Om de rest onder dat juk van Midian vandaan te krijgen. Oudste, vader, moeder, maakt niet uit wie. Het tweede kenmerk, dus het eerste kenmerk is, hij is met Christus bezig. Hij klopt het uit. Het is niet oppervlakkig even lezen, het is echt hem tot je voedsel nemen. Het is echt zo vervuld zijn met wie hij is. Dagelijks opnieuw. Nou, ga er maar eens aan staan, ga het maar eens proberen. Je zult merken dat Midian als springhaan op je afkomt. Echt waar. Het tweede kenmerk is, dat vinden we ook bij weinig mensen, dat hij zegt in vers 13, als de Heer met ons is, waarom is ons dit overkomen? Dus hij wordt helemaal niet door die opmerking van die engel, strijdbare held, hij gaat er helemaal niet eens op in. Dankjewel. Hij is begaan met zijn volk. Waar vinden we dat soort mensen die niet met zichzelf bezig zijn, maar die treuren om de toestand van het volk? Vorige week heb ik gesproken over Bochim uit Richteren 2. Dat betekent ook treuren of huilen. Dat kun je ook daar lezen in Richteren 2. Maar dat is hetzelfde idee. Hij is niet tevreden met zijn eigen zegen, maar hij is begaan met zijn volk. Een Gideon is iemand die behalve dat hij Christus op de eerste plaats stelt, het uitklopt, het onderzoekt, het tot zich neemt, maar bedroefd is en bekend is met de afwijking van zijn volk. En vandaag vieren we overal feest, conferentie na conferentie. Maar de toestand van de christenheid is niet om feest over te vieren, echt niet. Maar waar zijn die mensen die daarover treuren, zeggen, maar waarom is het alles ons overkomen? Wat een toestand, verdeeldheid. Dat is onvoorstelbaar. We zijn geen getuigen meer als collectief voor de Heer Jezus. Dat is het kenmerk van de Gideon. Ook van een Paulus trouwens, die voortdurend heeft over tranen. Timotheus, als ik mij uw tranen herinner. 2 Timotheus 1. De Corinthiërs in hoofdstuk 7 van de tweede brief, vers 7. Uw treuren, hetzelfde. Ze treuren over hun toestand. Ja. En het derde kenmerk van Gideon is... Even kijken. Vers 15. Het kennen van je eigen zwakheid. Daar zegt hij... Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse. En ik ben de jongste in mijn familie. Manasse betekent vergeten. En hij was in het stof, Ofra. Hij genoot van Christus, had zorg om zijn volk. Maar hij vergat wat achter hem was. Hij joeg naar wat voor hem was. Kennende zijn eigen zwakheid. Ken je dat een beetje of niet? Wie ben ik? Als ik zwak ben, ben ik sterk, zegt Paulus. Wat zegt die engel? Kijk even mee. In vers 14. Vandaag hoor je overal, we moeten meer van de geest, we moeten meer dit, we moeten daarna uitstrekken, dit, zo. Hij zegt, ga in deze kracht van u. Welke kracht was dat? En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. U zult een voorbeeld zijn voor hen die nog steeds onder het juk van al die afleidingen zijn. Die kracht was zijn voeding met Christus. Dat is de kracht. Zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Alles. Het geheim is dat het je tarwe uitklopt. Dat je dagelijks de strijd levert om van de Heer Jezus te leren, om hem als je voedsel te hebben. Ga in deze kracht van u. Maar dat kan pas als je weet dat je zelf geen kracht hebt. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen... Nou, geen goed want. Nul. En hoe verder je komt, hoe meer de Heer Jezus alles voor je wordt en hoe meer je gaat begrijpen dat je zelf echt zwak bent. En het vierde kenmerk van Gideon is dat hij alles deed, 's nachts en in het geheim. En het verborgen, bijna alles. Het verborgen leven met de Vader tijdens deze tijd van duisternis. Dus, 1. Het uitkloppen van de tarwe. Ben jij iemand? Bent u iemand die de Bijbel gebruikt om van de Heer Jezus te leren? Van hem te genieten? Dat is 1. 2. Bent u iemand die treurt om de toestand van de christenheid? Zoveel verdeeldheid, zoveel scheuringen, zoveel twist, zoveel wereldse invloeden. 3. Bent u iemand die van zichzelf niets verwacht? En 4. Heeft u verborgen omgang met de Vader? Hij verborg het voor de Midianieten. En het was voortdurend 's nachts, ook zijn uiteindelijke overwinning in hoofdstuk 8... Het was 's nachts, want we leven in deze tijd van duisternis. Dat zijn de 4 kenmerken. En dan zegt de Heere God in vers 16, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar 1 man was. Broeders en zusters, we hebben Gideons nodig. Geen geestelijke krachtpatsers, geen mensen die op de voorgrond staan, geen mooi klinkende verhalen, maar eenvoudige broeders en zusters die tarwe uitkloppen, die in een wijnpers staan, voortdurend bewust van het offer van de Heer Jezus. Mensen die treuren om de toestand van het volk, die zichzelf niet in beeld hebben als iets voorstellen, maar die alles verwachten van de kracht van de Heer Jezus. Bent u zo iemand? Wilt u zo iemand zijn? Laat ik dat ze voorop stellen. Want wij worden door Midian verslagen. Echt waar. Ik kom elke week wel ergens anders, bijna. En je ziet het overal. De persoon van de Heer Jezus verdwijnt naar de zijlijn. En we worden voortdurend in beslag genomen door van alles en nog wat. En het begint met het roepen tot de Heer. Heere God, wees ons genadig. Nog één dingetje, ik heb het niet voorgelezen, maar wat zien we in vers 19? Daaraan wordt het een beetje veel. Hij offert iets van Christus aan God. Er staat, hij maakte een geitenbokje, een zondoffer. En ongezuurde broden enzovoort. Dat spreekt ook van het leven van Christus, zijn volmaakte leven. Alles wat in zijn hart van Christus aanwezig was, dat offerde hij op de rots. Ander plaatje van de Heer Jezus aan God. En de Vader zoekt zulke mensen. Die iets brengen van zijn Zoon. En dat is ware aanbidding in geest en in waarheid. Aanbidding is niet, dank u wel dat u mij geschapen heeft, wat op zich waar is. Maar aanbidding is, dank u voor wie de Heer Jezus is. Ik heb eerst de tarwe uitgeklopt en daarna geef ik het aan u terug. Daarna leg ik het op de rots. Daarna offer ik het aan u. Daarna geef ik het als het ware als een lofoffer terug aan u. En dan staat er in vers 20, en zo deed hij. Dat is gehoorzaamheid. Dat volgt ook nog. En Gideon is iemand die zegt, dit is het woord van God en dit wil ik doen. Nou ja, dan volgt er nog een stukje dat de afgoden uit zijn eigen familie moeten opgeruimd worden, maar dat spreekt denk ik wel voor zich. Maar mijn vraag vanmorgen is, waar zijn de Gideons? In deze gemeente, in jouw gezin, in jouw specifieke woonsituatie, leefsituatie. Die dagelijks Christus zoeken. En Midian het hoofd willen bieden. Weg met die telefoon, weg met dat eindeloze media gereutel om je heen. Tarwe uitkloppen. Daar begint het gewoon mee. En dan zegt de Heere God, dat is jouw kracht. Ga in deze kracht. En misschien kun je wel een broeder of een zuster uit de macht van Midian verlossen. Zoals Paulus tegen Timotheus zegt, wees een voorbeeld voor allen. En dat anderen gaan zien aan jou, hey, maar er is iets aan die persoon. En dan kun je in gesprek komen en dan kan je iemand verlossen uit de macht van de Midianieten. Je bent veel te veel bezig met de aardse zaken. Ga je samen naar de Heer, beleid het. En dan kun je een Gideon worden. Zwak in zichzelf, maar krachtig in de Heer. En dan sluit ik af met hoofdstuk 7, vers 17. Daar staat dit. Hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. Wees allen mijn navolgers, zegt Paulus. Hij was een Gideon. In Filippenzen 3. Ik heb daarover gesproken hier, vorig jaar. Hij zegt dit alles om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding in Filippenzen 3. Hij klopte dat tarwe uit, hè? En dan zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, want Ik zeg het ook wenend. Velen wandelen als vijanden van het kruis. Ze bedenken de aardse dingen. Midian. Maar dan zegt hij ook. Wees mijn navolgers. En ziet op hen die zo gezind zijn. En Gideon zegt het hier. Met andere woorden. Kijk naar mij en doe net zo. Nou, ik hoop dat jullie een blik hebben kunnen werpen op Gideon. En mocht je hier vanochtend zijn gekomen. Je kent de Heer Jezus niet als je redder, als je heiland, als je Heer. Dan is dat vanmorgen een prachtig moment om te zeggen, Heer Jezus, ook ik wil daarbij horen. Ik wil u kennen, ik wil uw geest ontvangen. Ik wil niet meer overheerst worden door deze wereld. Maar ik wil voor u leven. Geprezen zij zijn naam en gezegend is zijn woord. Amen. Mag ik danken? Nog even? Ja, dat mag wel, hè. Trouwe God, Vader in de hemel, wat is uw woord toch scherp en mooi tegelijkertijd, Heer. En we belijden ook aan u dat wij zijn verarmd zoals Israël dat was toen destijds. En dat zij vergeten waren wat hun roeping was. Vader, we worden voortdurend overspoeld door de springhanen van Midian en afgeleid en bezig gehouden door de dingen van de wereld, van de aarde. Maar uw woord zegt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Het is ons verlangen dat we als een Gideon zijn. Het zal gaan met vallen opstaan, maar Heer Jezus, geef een herleving in onze harten tot uw eer. Amen. Amen.